Goedenavond. Toen ik deze serie lezingen had opgegeven, de titels, heb ik later geprobeerd een correctie aan te brengen, maar dat is op een of andere manier mislukt. Maar, och, zo erg is het ook weer niet. Ik dacht bij die laatste titel, dat is dus de titel voor vanavond, De Heer spreekt door mij, dan zullen de mensen toch niet denken dat ik het over mezelf heb. Dat mij was een heel algemeen mij. Dat betekent ook door jou, door u, door ons. Maar goed, zo staat het er nu. En ik heb nu uitgelegd wat ermee bedoeld wordt. Toen ik erover nadacht, wat ik daar nu over moest zeggen, de Heer spreekt door ons, toen dacht ik, wij zijn hier allemaal als heel gewone mensen bij elkaar. Ik heb even snel rondgekeken en we zijn inderdaad allemaal gewone mensen. En toen dacht ik, zouden er ook in de Bijbel gewone mensen voorkomen door wie God spreekt? En ik dacht, ze mogen geen profeten zijn, want dan zeggen we, ja, maar dat is een profeet. Geen apostelen zijn, ja, dat is een apostel. Geen richters, of dat soort heel bijzondere figuren. En langzamerhand kwamen mij allerlei namen te binnen. En tot mijn verbazing merkte ik heb het er echt niet om gedaan, dat dat allemaal vrouwen waren waar ik aan dacht. En tenslotte had ik er 7 bij elkaar. Toen dacht ik, nou laat de mannen maar zitten. Vanavond gaan we een extra hart onder de riem van onze zusters steken. God spreekt door mensen, door mannen, door vrouwen, door ouderen en jongeren. We hebben zo net gezongen over die grote opwekking die gaat komen. En daar wordt gesproken over ouderen en jongeren. Als God zijn geest uitstort in Joël 2, dan staat er, uw ouderen zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Dat vond ik zo mooi, ze worden daar samen genoemd. In het verleden waren opwekkingen zo vaak aangelegenheden van jonge mensen. En de ouderen die stonden daar kritisch bij te kijken. Maar de opwekking in de eindtijd, daar gaat het over ouderen en jongeren. En we lezen zelfs van Elia op de laatste bladzijde van het Oude Testament, dat hij deze speciale bediening zal hebben om de harten van de ouderen te neigen tot die van de jongeren en omgekeerd. Maar vanavond gaat het niet over ouderen en jongeren. Het gaat over 7 vrouwen. En even kijken, een paar van hen. 3 van 4 van die 7 weten we niet eens de naam. Nou, dat is toch wel heel gewoon, hè? De eerste, daar weten we wel de naam van. Ik moet toegeven, als u zegt, ja, maar die. Ja, maar dan, dat is toch niet helemaal eerlijk. Want ze zijn beroemd geworden, bijvoorbeeld door de zonen die zij baarden. Maar dat verandert niets aan het feit dat zij zelf heel gewone vrouwen waren. En ik begin met Hanna in 1 Samuel 1 en 2. Ze was toch echt geen profetes of richteres. En het feit dat zij het leven geschonken heeft aan iemand die de laatste richter en zeker in de eerste profeet van Israël is geweest, dat verandert niets aan het feit dat zij zelf een heel gewone vrouw was met een heel gewoon verlangen. Namelijk dat zij net als haar mededingster Peninna kinderen mocht krijgen. En ze heeft op een heel bijzondere wijze daarom gebeden, dat weten we. En Eli die dacht dat ze dronken was. Was blijkbaar niet gebruikelijk om in je stilte te bidden. Ik denk dat hij zag hoe haar lippen bewogen, maar zelf sprak ze niet. Hij hoorde geen woorden. Maar in elk geval toen ze het verteld had, toen werd hij eventjes een profeet. Hij was een richter. En hij sprak de woorden dat de Heer haar zou geven waar ze om gevraagd had. En inderdaad, een jaar later had zij een zoon. En dan staat er in hoofdstuk 2, toen bad Hanna en zei. Hier heeft bidden wel een heel bijzondere betekenis. Normaal betekent dat vragen. En in zekere zin is haar gebed ook een vraag. Ze spreekt profetische woorden uit. En denk erom, dat hebben we vorige avonden ook gezien, dat kan ons allemaal overkomen, ook als je geen profeet bent. Ook niet-profeten kunnen profetische woorden uitspreken. We kunnen allemaal profetieën ontvangen. Zij spreekt ook profetische woorden uit. En misschien is het daarom een gebed, omdat ze als het ware tegelijkertijd vraagt dat deze bijzondere profetie werkelijkheid mogen worden. Zij is op dit moment, als zij deze jongen ter wereld heeft gebracht, en trouwens hij is ook alweer een paar jaar oud, en ze brengt hem dan bij de priester Eli, opdat deze jongen de Heere zal dienen, dan wordt haar mond geopend in deze lofprijzing. Als je over de inspiratie van de schrift nadenkt, dan is het heel vaak zo dat het ons makkelijker valt om aan inspiratie te denken wanneer God in de Bijbel tot ons spreekt. In die boeken van Mozes hoor je heel vaak dat de Heere tot Mozes sprak. En dat die boeken geïnspireerd zijn, dat is duidelijk, want er staan letterlijk de woorden van God. Bij de psalmen ligt dat een beetje anders, want daar in het algemeen is het de mens die tot God spreekt. Maar wat er zwart op wit is neergeschreven, is evenzeer geïnspireerd. God wilde dat het zo zou worden opgeschreven, terwijl het toch mensen zijn die tot God spreken. Zo kunnen dus de woorden die in onze harten opborrelen en tot God gesproken worden, uit God zelf zijn. Ik vind dat een hele mooie schijnbare tegenspraak, een paradox. Een mens spreekt tot God uit de volheid van zijn gemoed, terwijl wij zeggen dat wat die mens daar spreekt tot God, dat komt eigenlijk rechtstreeks van God vandaan. En dat is bij de psalmen in het algemeen zo, maar ook bij deze lofzangen en ook bij de lofzangen die we bijvoorbeeld horen in Lucas 1 bij Maria en bij Zacharias de priester. Wat ze hier spreekt gaat juist over gewone mensen. En over de wijze waarop God gewone mensen groot maakt. Er staat in vers 7, de Heere maakt arm en maakt rijk. Dat zal wel betekenen, hij maakt de rijken arm en hij maakt de armen rijk. Hij vernedert ook verhoogt hij. Hij heft de geringe op uit het stof. Hij heft de armen omhoog uit het slijk. Om hem te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen verwerven. Ik weet helemaal niet hoe arm zij was. Je krijgt eigenlijk niet de indruk. Een man met een groot gezin die ook toch elk jaar offers kon komen brengen. Je krijgt niet de indruk dat het een arm gezin was. Maar zij spreekt over iets heel bijzonders. Gewone mensen worden bij God ongewoon. Als je een ongewoon iemand zou willen worden, wordt dan een volgeling van de Heer Jezus Christus. Het lijkt soms omgekeerd alsof dat allemaal van die doorsnee mensen zijn, al die kerkmensen zoals het dan minachtend wordt gezegd, maar de werkelijkheid is net andersom. Het zijn juist mensen in de wereld die zo verschrikkelijk veel op elkaar lijken en daardoor saai zijn. Ze jagen allemaal achter die grote goederen aan en dat is gezondheid en geld. En eventueel, als het even kan, ook macht. En daarin lijken mensen sprekend op elkaar. Terwijl een mens in Christus pas werkelijk tot zichzelf kan komen. C.S. Lewis schrijft dat ergens, dat een mens pas werkelijk zichzelf wordt als hij in Christus wordt. En hoe meer hij op Christus gaat lijken, des te meer wordt verwerkelijkt wat God in hem gelegd heeft. Daarom zijn wij allemaal heerlijk verschillend. Dat is een fantastische paradox, terwijl we allemaal op Christus lijken, als het goed is. Gewone mensen worden heel bijzondere mensen. God spreekt door deze vrouw woorden die in een gebed tot God zelf terugkeren. Om ons allemaal te vertellen dat wat Paulus ook vertelt in 1 Korinthe 1. Kijk naar jullie afkomst, Korintiërs. Niet vele wijze, niet vele aanzienlijke. Jullie waren heel gewone mensen. En hij zei, dat is uitstekend, want het evangelie is voor heel gewone mensen. Er komen in de Bijbel ook heel bijzondere mensen voor, die ook het evangelie hebben aangenomen. Een Nicodemus en een Jozef van Arimathea, prachtig, voor hen is het ook. Maar in de wereld heb je vooral heel veel gewone mensen. En elke dag zijn er tienduizenden van die heel gewone, naamloze mensen die tot de Heer Jezus mogen komen. En die net als Hanna misschien wel op een onbewaakt ogenblik, want ze had daar vast niet op gerekend. Het is niet bij de geboorte gebeurd. Pas een stuk later, als zij de jongen brengt in de tempel, dan opent God haar mond. Ik zou me zo kunnen voorstellen, terwijl Hanna aan het spreken was, dat ze zelf verbaasd was over de woorden die er uit haar mond kwamen. Dat zijn van die momenten dat een gelovige zich realiseert, al is hij nog zo'n gewoon iemand, al heeft hij misschien nauwelijks een naam zoals verschillende mensen die ik zal noemen, dat realiseert hij zich op dat moment, dit is God. Of soms pas achteraf. Soms misschien door iets wat een ander getuigt van jou. Van toen heb je iets gezegd, dat heeft me zo geraakt, dat heeft me zo verder geholpen. En dan realiseer je op dat moment, was ik me dat niet bewust, maar dat waren woorden van God. En nog treffender, dit is een gebed tot God. En toch waren het woorden van God. Soms heb je zelfs het gevoel, vaak pas achteraf, dat een gebed dat je tot de Heer uitsprak, waar een ander bij was, wat een ander tot zegen was, tot bemoediging was, dat dat gebed dat jij tot God sprak, in feite ook uit God afkomstig was. Nou, Hanna hoort toch altijd nog wel tot de bekenderen, maar ik neem u mee naar een vrouw van wie sommigen van u misschien nog nooit gehoord hebben. Uit 2 Samuel 20. U hoeft het vanavond niet op te biechten dat u nog nooit van haar gehoord hebt. Je kunt de hele Bijbel doorgelezen hebben en toch dit soort merkwaardige stukjes geschiedenis helemaal kwijt zijn uit je geheugen. 2 Samuel 20. Daar gaat het over de opstand van een zekere Seba, een Benjaminiet. En David zit achter hem aan, maar deze man vlucht in een stadje. Dat heeft de mooie naam Abel Bet Maaka. En ze leggen dan een belegeringswal om die stad. Dat wordt allemaal in dit hoofdstuk beschreven. En dan willen ze die stad aanvallen, de muren ondermijnen, en dat allemaal om die ene man die daar verstopt zit te vangen. En dan staat er in vers 16, dat is de vrouw waar ik uw aandacht op wil vestigen. Toen riep een wijze vrouw uit de stad. Je ziet het voor je, de hele belegering om die stad. Dat waren natuurlijk maar piepkleine stadjes. En dan komt zo'n vrouw misschien wel met haar hoofd boven de muur uit. En ze roept, hoort, hoort. Zeg toch tot Joab, dat was de legeraanvoerder van het leger van David. Kom hier dichterbij, opdat ik met u kan spreken. En ik kwam dichter bij haar. De vrouw vroeg, zijt gij Joab? Hij antwoordde ja. Toen zei ze tot hem, luister naar de woorden van uw dienstmaagd. Hij zei, ik luister. Daarna sprak zij, van oudsher placht men te zeggen, gaat om raad naar Abel. En zo handelde men een zaak af. Ik ben, let wat er zegt, ik ben een van de vreedzamen, de getrouwen van Israël. Maar gij tracht een stad te gronden te richten, nog wel een moeder in Israël. Waarom wilt gij het erfdeel des Heren verslinden? Toen antwoordde Joab, verre, verre zij het van mij dat ik zou verslinden en dat ik zou verwoesten. Zo is de zaak niet. Maar een man van het gebergte van Ephraim, Seba geheten, de zoon van Bikri, heeft zijn hand tegen de koning, tegen David opgeheven. Levert hem alleen uit, dan zal ik van de stad wegtrekken. Toen zei de vrouw van Joab tot Joab, zie, zijn hoofd zal u over de muur worden toegeworpen. De vrouw nu kwam tot het gehele volk met haar wijsheid. Daarop hieuwen zij Seba, de zoon van Bikri, het hoofd af en wierpen het Joab toe. Deze blies op de hoorn en ze trokken in alle richtingen van de stad weg, ieder naar zijn tenten. En Joab keerde naar Jeruzalem tot de koning terug. Ik vind dat een van die kleine spannende verhaaltjes in de Bijbel. Wie kende dit verhaal niet meer, zeg eens heel eerlijk. Ik zal het getal niet noemen. Oh, wat leuk. Dan hoort u nog eens een keer wat. Een wijze vrouw. Met wat voor oplossing komt ze nota bene? Moet je even voorstellen. Je ziet het voor je, even later als een voetbal wordt dat hoofd van deze man over de muur geworpen. En Joab zegt, oké, de zaak is opgelost, de opstand is neergeslagen doordat iemands hoofd eraf geslagen is. En ze gaan allemaal weg en de stad wordt gered. Dit is niet, dat moet ik u daarbij nadruk bij zeggen, de manier waarop wij in het algemeen onze conflicten oplossen. Hoewel je misschien soms ook wel zou willen, of zou vermoeden, als we die of die zijn kop eraf zouden hakken, dan hadden we weer rust. Dan waren een hoop problemen minder. Wij hebben andere manieren. En toch is dit een wijze vrouw. Zo wordt ze door de verteller aangeduid. En ze zegt van zichzelf, en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, ik ben een van de vreedzamen, de getrouwen van Israël. En ze zegt niet alleen maar, ik ben een bijzondere vrouw, met mijn woorden. Maar ze zegt, dit is ook een bijzondere stad. Ik weet niet hoe die stad aan die reputatie kwam. Maar blijkbaar was zij er een van een heel gilde van wijze mensen. Als je met een zaak verlegen was, dan wist je in Abel, Bet Maaka, daar heb je bijzondere mensen. Dan ging je daar naartoe om, en dan komt het, om het woord des Heren te horen. Dan wist je, als ik daar naartoe ga, dan weet ik wat ik mag verwachten. Een woord van de Heere God. En dat is toch wel heel bijzonder. Een hele stad van zulke mensen. Ik weet niet uit wat voor gemeenschap of wat voor gemeente u komt. Maar je zou toch willen dat de gemeenschap van gelovigen waar je zelf toe behoort een dergelijke reputatie heeft. Niet alleen maar dat er één of twee bijzondere mannen of vrouwen zijn van wie het woord van God kan horen. Maar dat die gemeente, die gemeenschap, die reputatie heeft. Maakt niet uit tot wie je daar wendt. Als je daar naartoe gaat, kun je het woord van de Heere God horen. Als je problemen hebt, als je in de moeite zit, vraag het en daar zul je een woord van wijsheid voor nemen. En deze vrouw had blijkbaar een heel bijzondere reputatie op dat punt. Zij weet aandacht van Joab te trekken en zij spreekt dit wijze woord. Het doet er nou niet toe dat dat niet een soort van wijsheid is in onze stijl. Waar het om gaat is dat hier een geweldig conflict, waarbij een hele stad veroverd dreigt te worden en volgens de rigoureuze methode van die tijd dreigt te worden vernietigd, dat die zaak wordt afgewend door de wijsheid van deze vrouw. En dat is een wijsheid van de Heere God. En nogmaals, je zou daar dolgraag meer over willen weten, maar dat staat hier niet. Je zou willen weten, wat heeft deze stad voor bijzonders gehad, dat als je naar die stad toe ging, nog niet eens naar bepaalde personen, je mocht weten dat je daar wijsheid van God kon vernemen. Dat is collectief. Dat is iets wat vandaag ook van ons verwacht mocht worden. Wij zouden allemaal mensen mogen zijn en moeten zijn, als het goed is, die zo vertrouwd zijn met de Heere God, dat mensen het als vanzelf vinden om bij ons te komen, om een woord van de Heere te horen. De derde vrouw, ik heb er 3 uit het Oude Testament en 4 uit het Nieuwe. Die kent u wel allemaal, dat weet ik zeker, ga ik niet navragen. Dat is in 2 Koningen 5. Dat is het dienstmeisje van de vrouw van de Aman. Nou, dat verhaal is zo bekend dat dat geen problemen oplevert. Wat mij altijd zo in dat meisje aantrekt, is het feit dat hoewel zij krijgsgevangen gemaakt was in Israël, hoewel ze buitgemaakt was, veroverd was en bij vijandelijke mensen te werk was gesteld, niet als dienstmeisje, maar als slavin, en zij wist dat ze geen enkele mogelijkheid had om naar haar eigen land terug te keren, zij niet verbitterd is, maar zij uit is op het welzijn van haar vrouwen en op haar man. De man Aman, de legeroverste. Hij heeft een huidziekte. In de NBG-vertaling staat, hij is melaats. Nou, daar is heel wat discussie over wat het nou precies is, maar dat doet er niet zoveel toe. Maar er staat in vers 2 van 2 Koningen 5. De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Zij was in dienst van de Amans vrouw. En zij zei tegen haar meesteres, och was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen. U weet hoe dat verdere verhaal is gegaan. Wat een geweldige uitwerking dat heeft gehad. Hier is een anonieme jonge vrouw die een woord spreekt van geweldige consequenties. Binnen de kortst mogelijke tijd zijn 2 landen, bij wijze van spreken, in rep en roer, omdat in beide gevallen de koningen erbij betrokken worden. Deze Naamon staat in dienst van een koning en die koning geeft hem een aanbevelingsbrief mee, niet voor Elisa. Je zou denken, luisteren ze daar niet goed? Maar misschien dacht die koning van Aram wel, alles loopt via de koningen. Dus als we Elisa willen bereiken, dan moeten we eerst naar de koning van Israël. En die leest die brief, daar staat niks over Elisa in. Dus dat, alsjeblieft, ik stuur deze man naar je toe, zodat jij hem kan genezen. De koning van Israël raakt in paniek en die denkt, ben ik God dat ik melaatsheid kan genezen? En dan gebeurt weer een van die merkwaardige dingen in het verhaal. Want Elisa laat dan een boodschapper sturen en die zegt, is er dan geen profeet in Israël? Dan denk je, hoe wist Elisa dat? Van Elisa lezen we Dat werd door zijn vijanden gezegd, notabene, dat hij verstond wat de koning in zijn slaapkamer zei. Elisa hoort ervan. Op wat voor bovennatuurlijke of natuurlijke wijze dan ook, dat staat er niet bij. En hij laat een boodschap sturen. Is er dan geen profeet in Israël? Zo komt Naaman langs een omweg dan eindelijk waar hij al die tijd had moeten zijn. Twee koningen zijn in beweging gebracht. En je weet het, het is net als met de kamerling van Ethiopië. Als je de minister van Financiën van een land kan bekeren, dan heb je een heel land aangeraakt met het evangelie. Want die kamerling die was inderdaad wat wij zouden noemen de schatbewaarder van de koningin. Dat is de minister van Financiën. Die heette bij ons tot de Franse tijd ook schatbewaarder, geloof ik. Thesaurier-generaal. Dat is heel bijzonder. En zo is het ook met deze legeroverste van Aram. Er was altijd oorlog tussen Israël en Aram. En deze legeroverste wordt door de Heer de God aangeraakt. Niet alleen zijn lichaam wordt aangeraakt, zijn ziel wordt aangeraakt. Hij vraagt zelfs permissie om, als hij dan toch met de koning die op zijn arm leunt, naar de afgodstempel moet gaan en zich daar moet neerbuigen, of de Heer de God hem wil vergeven. Elisa gaat daar in wijsheid niet op in en die zegt alleen maar ga in vrede. Dat klinkt voor mij zoveel als dat zal de Heer de God je ook wel duidelijk maken. Begin dan maar eens bij het begin, dan ga je wel groeien. Niet meteen met mag wel en met mag niet omgeven. Dan mag je in groeien. Maar ziet u wat hier gebeurt? Een meisje, een anoniem kind, spreekt een wijs woord. En ik kan er niet aan twijfelen dat het het woord van de Heere God was. Het ging misschien wel dwars tegen haar eigen gemoed in. Een kind dat beroofd is van haar eigen ouders en van haar eigen familie en uit haar eigen dorp. Het ging misschien wel tegen haar natuurlijke gevoelens in. Maar ze spreekt een woord dat uiteindelijk heel Aram aanraakt. Want als de legeroverste aangeraakt wordt, verandert dat de hele verhouding tussen twee volkeren. Wat kan God door één anoniem persoon doen, als die maar op het juiste moment bereid is om de stem van de Heer te horen en door te geven wat de Heer zegt. En dat zijn hier geen hoogdravende woorden, dat zijn geen profetieën die uitgesproken worden. Dat is een eenvoudig advies met geweldige consequenties. Ik wilde met u mee naar Elisabeth in Lucas. Nu komen we bij het Nieuwe Testament. En echt, Elisabeth is ook geen profetes. Elisabeth was alleen maar, zoals het in Lucas 1 vers 6 staat, een vrome vrouw. Als je denkt dat een mens niet door werken der wet gerechtvaardigd kan worden, dan zou je eens moeten luisteren naar Lucas 1 vers 6. Zij nu, dat is Zacharias en Elisabeth, waren beide rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer. Onberispelijk, rechtvaardig voor God, wandelend in de geboden van de Heer, onberispelijk. Soms worden je theologische vooroordelen door één zo'n versje eventjes flink door elkaar geschud. Deze mensen hadden het hart op de goede plek zitten, ze dienden de Heere God. En dan moeten wij niet meteen gaan wijzen op hun fouten, zoals Zacharias die niet meteen het woord van de Heer geloofde. Als mijn vrouw en ik allebei 90 waren, denk ik dat ik niet veel anders gereageerd zou hebben. Ik noem maar een leeftijd, staan er niet bij. Maar in elk geval ging het haar niet meer naar de wijze der vrouwen, om het mooi oud-testamentisch te zeggen. En dan krijgt zij bezoek van Maria. Maria is zwanger geworden uit de Heilige Geest en gaat op bezoek bij haar bloedverwanten. Om even als het ware onder te duiken, weg te zijn uit de omgeving waar gemakkelijker met de vinger naar haar gewezen zou kunnen worden dat ze omgang zou hebben gehad met een of andere man. Ze duikt onder in het huis van haar bloedverwanten. Zodat we mogen aannemen dat misschien daar wel het wonder van haar zwanger worden heeft plaatsgevonden. In elk geval, Elisabeth is al een half jaar zwanger. En dan lezen we in vers 40, ze kwam, van Lucas 1, Maria kwam in het huis van Zacharia en groette Elisabeth. En het gebeurde toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Een kindje dat opspringt in je schoot, dat kent elke zwangere vrouw, dat is niet zo spectaculair. Het moment is spectaculair. En wat betekent het opspringen? Het is alsof het kind Johannes zich neerbuigt voor de vruchten in de schoot van Maria. Het is misschien wel de eerste mens in de wereld die zich buigt voor Jezus van Nazareth. Hoewel ze bloedverwanten waren. En Maria en Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest. Ook dat is bijzonder. Het was nog niet Pinksteren geweest. Er was nog niet die bijzondere uitstorting van de Heilige Geest. En toch lezen we dat enkele malen, ook later bij haar man Zacharias, dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. En van Johannes de Doper zelf lezen we eerder in dit hoofdstuk als een belofte, vers 15. Hij zal met de Heilige Geest worden vervuld al van de moederschoot af. Mag je ook lezen in de moederschoot? Dan waren daar twee personen, allebei vervuld met de Heilige Geest. Dat kind in de moederschoot, van Elisabeth en Elisabeth zelf. En door de Heilige Geest zegt ze, gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Gezegend ben jij onder de vrouwen. Waaraan dank ik dit, dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Dit is zo bijzonder, om een heleboel redenen. In de eerste plaats, wat wist Elisabeth van Maria af? We lezen niet dat Maria haar op de hoogte heeft gebracht van haar situatie. Dit is het eerste, dit is een inzicht, een kennis. Ik zou bijna zeggen, dit is een woord van kennis in de zin van 1 Korinthe 12, dat zij rechtstreeks van de Heilige Geest had ontvangen. Ze wist van de zwangerschap van Maria. Maar in de tweede plaats, ze maakt al onmiddellijk duidelijk hoe de verhoudingen zijn. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? Dat zijn altijd heel bijzondere situaties in het Nieuwe Testament als iemand zo spreekt over de Heer Jezus. Afgelopen zondag was het de 8e dag naar Pasen. Het was de dag waarop de gelovige, ongelovige Thomas die woorden uitsprak: mijn Heer en mijn God. En het was een week eerder op Pasen zelf dat Maria Magdalena die woorden uitsprak. Ze hebben mijn Heer weggelegd en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. En Paulus schrijft in Filippenzen 4 dat hij alle schade en drek acht om de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. In hoofdstuk 3. Het zijn bijzondere mensen. Nee, het zijn geen bijzondere mensen. Het zijn heel gewone mensen, net als u en ik. Maar ze hebben een zodanige relatie tot de Heer Jezus dat ze kunnen zeggen, hij is mijn Heer. En u begrijpt wel dat dat voor een Thomas, nadat de Heer Jezus was opgestaan uit de doden, eigenlijk niet meer zo spectaculair was. Dat was geweldig dat hij het zag. Hij hoefde niet eens letterlijk met zijn vingers te voelen in de tekenen in de handen van de Heer Jezus of in diens zijde. Hij zag het en hij wist genoeg. En het staat er niet bij, maar ik stel me voor dat hij op de grond viel en de Heer Jezus aanbad met die woorden, mijn Heer en mijn God. En toch haalt het niet bij wat Elisabeth zegt, omdat van al die dingen nog niets te zien was. Het kind was nog niet geboren, laat staan dat het gestorven en opgestaan was. En zij zegt, dit is de moeder van mijn Heer. De moeder van mijn Heer. Dit is geloofstaal. Dit heb je niet van jezelf. Dit zijn die momenten dat ook een heel gewone gelovige, zoals wij zeggen, zich ineens realiseert, dit heb ik niet van mezelf, dit is van boven. Waarop God spreekt door heel gewone mensen. Luister, we hebben een hele serie Bijbelstudies achter de rug. Ik heb erover gesproken dat God spreekt door Israël, dat God spreekt door de kerk, dat God spreekt door zijn werken van zijn schepping, dat God spreekt door de Bijbel, dat is allemaal duidelijk. Dit is de laatste avond, waarin we, nadat we al die bijzondere manieren hebben gezien waarop God spreekt. God spreekt door de profeten, ik kan ze niet eens meer allemaal bedenken waar we het over gehad hebben. Maar deze laatste avond gaat erover dat God soms op een heel bijzondere wijze door heel gewone mensen spreekt. En dat helpt ons om alles wat we vorige avonden gezien hebben een beetje in perspectief te zien, want dat is allemaal hoog en verheven. En daardoor zou je makkelijk kunnen denken dat je daar buiten valt. Maar Elisabeth is, ook al is ze de moeder van Johannes de Doper aan het worden, uiteindelijk maar een heel gewone vrouw van een priester die zulke woorden spreekt. Woorden die ze van de Heere God heeft. In het Ave Maria worden de woorden die zij spreekt elke dag op aarde vele duizenden malen herhaald. Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van je schoot, zegt ze tot Maria. Toen het geluid van je begroeting in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heer uit zijn gezegd, zullen worden volbracht. Dit is rechtstreeks de profetie. En dan volgt de lofzang van Maria, maar Maria kun je nauwelijks gewoon tot een gewone mensen rekenen. Dus dat heb ik nou juist expres niet als voorbeeld gerekend, wel Elisabeth. Maar over Maria gesproken, laten we eens meegaan naar Lucas 11. Daar horen we weer een anonieme vrouw. Lucas 11, vers 27. Dat is ook weer zo'n klein verhaaltje dat u makkelijk vergeten zou kunnen zijn. Ik ga het niet vragen of u het nog wist. Maar er is zomaar een vrouw uit het publiek. De Heer Jezus onderwijst. En dan staat er in vers 27, het gebeurde nu toen hij dit zei, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tot hem zei, gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die u hebt gezogen. Hij echter zei, jawel, maar veel meer gelukkig zij die het woord van God horen en bewaren. Nou, dat antwoord van de Heer Jezus, daar kun je op twee manieren mee omgaan. Je kunt zeggen, dat antwoord is een stukje kritiek op deze vrouw. Dat is zomaar een anonieme vrouw. Je kunt je dat voorstellen. Vrouwen zijn daar ook meer op gericht op het feit dat elk mens een moeder heeft. En dat achter elke beroemde, ze zeggen wel eens achter elke beroemde man staat een vrouw, dat is dan de echtgenote. Maar je kunt natuurlijk even goed zeggen, achter elke beroemde man staat een moeder. Zij hoort deze bijzondere rabbi, ze hoort zijn woorden, ze ziet zijn wijsheid. En je moet er zelf vrouw voor zijn om zich ineens te realiseren dat er achter deze man een moeder staat. Die wel bijzonder gelukzalig moet zijn dat ze dit kind heeft mogen voortbrengen. Nou, ik zou bijna zeggen, je kunt nou dat antwoord van de Heer Jezus op een protestantse en op een katholieke manier lezen. De protestantse manier zou zijn, jawel, maar. Dat zeg je nu wel en dat is ook wel een beetje zo, maar het is toch ook wel heel bijzonder dat niet alleen die ene vrouw gelukkig is. Veel eer gelukkig zij die het woord van God horen en bewaren. Ja, dat is natuurlijk zo. Daarmee zegt de Heer Jezus, als Maria gelukzalig is, bedenk dan dat iedereen die Gods woord bewaart, hoort en bewaart, ook gelukzalig is. Dat is waar, ja. We doen niks aan het woord van de Heer Jezus af. En toch zet ik nou eens even een dikke streep onder dat jawel. Dat is de andere manier waarop je het kunt lezen. Want het is natuurlijk gewoon waar wat hij erkent. Wat zij zegt. Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die u hebt gezogen. Denk aan wat de engel Gabriel tegen Maria heeft gezegd. Wat Elisabeth heeft gezegd. Jij bent de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En Gabriel zegt, gij begenadigde. Niet gij vol van genade. Dat is, hoewel de oude Latijnse vertalingen het al zo zeggen, maar dat is heel wat anders. Als je vol van genade bent, dan zit je zelf vol om genade uit te delen. Maar wat het Grieks zegt is, gij begenadigde. Ze was zelf een voorwerp van genade. Haar was genade bewezen doordat zij de moeder van de Messias mocht worden. Dat was een buitengewone mededeling. En het is buitengewoon belangrijk om daar eens over na te denken. Want ik denk dat wij protestanten heel vaak een soort reactietheologie, dat moet ik trouwens van alle christenen zeggen. Alle christenen zijn heel vaak bezig met reactietheologie. Ze horen bepaalde dingen waar ze het niet mee eens zijn. En dan stellen ze daar tegenover hun eigen opvatting en die schiet vaak door in het andere uiterste. Reactietheologie is altijd scheve theologie. Want hij is niet ontstaan eenvoudig door het objectieve bestuderen van Gods woord, maar hij is ontstaan in reactie op. En dus als je vindt dat anderen bepaalde aspecten van de Bijbel te veel benadrukken, dan ga je zelf in de andere uiterste schieten en dan ga je die punten juist onder de tafelmat vegen. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Er zou heel wat mis zijn met Maria aanbidding. Maar geen enkele katholiek die zijn Bijbel kent, die aanbidt Maria. Maria verering is heel wat anders. Wij vereren mensen. Wij brengen mensen eer toe die dat waard zijn. God zelf brengt mensen eer toe. Dat is heel wat anders dan aanbidding. En als de engel haar spreekt, aanspreekt als een bijzonder begenadigd mens. En als je ook ziet hoe Maria daar in geloof op reageert. Op dat moment is zij ook maar een heel gewone vrouw. Een heel jonge vrouw. Ze was nog maar verloofd en dat gebeurde toen vroeg. Dus ze was zeker onder de 20 en misschien zelfs wel onder de 17. Een heel jonge vrouw. Die zoiets dramatisch te horen krijgt. Zwanger worden uit de Heilige Geest. Wij zouden onmiddellijk reageren met dat geloof straks geen mens van mij. Als ik dat verhaal ga vertellen. En zij zegt, zie hier uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Die overgegevenheid. Ik denk dat dat haar nog meer gelukzalig maakt dan het feit dat God haar uitverkozen heeft om de moeder van de Messias te worden. Dus dat was op zichzelf al een feit om haar gelukkig te noemen. Dat is waar deze vrouw het over heeft. Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die u hebt gezoogd. Maar het feit dat ze daar zo in geloof op reageert, met zulke overgegevenheid voor zo'n jonge vrouw, dat is haar kant van de zaak. Dat maakt haar als het ware extra gelukzalig. Je bent gelukzalig omdat God je ergens toe heeft uitverkoren. Maar je bent minstens zo gelukzalig als je de genade ontvangt om daar in geloof op te antwoorden. In geloof je over te geven aan het plan van God. In feite heeft elke gelovige een plan van God voor zijn leven. De kunst is alleen, daar heb je genade voor nodig om je aan het plan van God over te geven. Je toe te vertrouwen. Dus ik zie dat Heer Jezus het aan de ene kant uitbreidt. Zij was niet de enige gelukzalig. Ieder die Gods woord hoort en bewaart is gelukzalig. Maar met zijn jawel toch tegelijkertijd de waarheid van wat zij zegt onderstreept. In Matteüs 15 horen we weer over een anonieme vrouw. En dit keer is het wel in het Nieuwe Testament, maar het is toch een heidense vrouw. En de volgende die ik ga noemen is ook een heidense vrouw. Matteüs 15 vers 21 tot 28. Heel bekend verhaal. De Canaanese vrouw. Elders wordt ze de Syro-Fenicische genoemd. En ik ga meteen even naar het einde. In vers 28 zegt de Heer Jezus, o vrouw, groot is uw geloof. Weest u dat in Matteüs evangelie dat de Heer Jezus twee keer zegt. En twee keer tot iemand die zelf niet van Joodse afkomst was. De ene keer was dat in Matteüs 9, weet u, bij die hoofdman die een zieke knecht had. En de Heer Jezus in Matteüs 8. En de Heer Jezus, je wil naar hem toekomen en die man zegt, dat is niet nodig. Je hoeft maar een woord te spreken en het zal gebeuren. Want ik ken dat, ik ben zelf ook gewend dat als ik maar een woord spreek, dan gehoorzamen mijn soldaten mij. En zoals met u ook, u hoeft van een afstand maar één woord te spreken en het gebeurt. En dan zegt de Heer Jezus ook, in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Je hebt maar een heel gewoon geloof nodig om in de hemel te komen, om zo te zeggen. Maar je hebt een heel groot geloof nodig om de aarde door te komen. Dat is heel merkwaardig. Wij zouden denken, je hebt een groter geloof nodig om in de hemel te komen dan om de aarde door te komen. Maar het is net andersom. Al heb je maar zo'n arme tierig geloof als die moordenaar aan het kruis. Dat is al genoeg om in de hemel te komen. Maar de aarde doorkomen, dat is andere koek. En daarom prijst de Heer Jezus dat aan. Hij zegt 5-6 keer tegen zijn discipelen in Matteüs evangelie, gij klein gelovigen. En één keer zegt hij zelfs heel boos, o ongelovig geslacht. En des te bijzonderder dat daar onder die heidenen, eerst deze Romeinse hoofdman en dan later die Canaanese vrouw, dat er mensen zijn die zo'n groot geloof hebben. Dat wil zeggen, zo'n groot geloofsvertrouwen. Je zou kunnen zeggen, die hoofdman had maar één woord nodig en het zou gebeuren wat hij wenste. De genezing van zijn knecht. Deze vrouw had maar één kruimeltje onder de tafel nodig. En dat was genoeg om haar dochter, die deerlijk bezeten was, te bevrijden. Dat is geloof. Met een heel merkwaardige definitie. Dit is geloof dat groot is, groot genoemd wordt, omdat het maar heel weinig van God nodig heeft om te geloven dat wat ze wensen zal gebeuren. Ze hebben zo'n groot geloof in God dat ze weten, een klein beetje van God is genoeg om het wonder te bewerken. De Heer Jezus stelt haar op de proef. Ik ben alleen gekomen tot de verloren van het huis Israëls. En zij zegt, jawel, maar dan schiet er toch altijd nog wel wat kruimeltjes over dat voor de kinderen bedoeld is, maar dat onder de tafel valt. En dan kunnen de hondjes het opeten. Laat mij nou maar zo'n hondje mogen zijn. Zijn er op uw tafel niet een paar kruimeltjes die voor mij overschieten? Dit is zo geweldig. Wat wist die vrouw nou? Ze kende niet nauwelijks het Jodendom, mogen we aannemen. De Heer Jezus beweegt zich hier in het grensgebied. Misschien heeft ze niet meer gezien dan een heel bijzondere rabbi. En toch zegt ze zulke woorden. Dit is een wijsheid waarvan we onmiddellijk zeggen, dat heeft een mens niet van zichzelf. Daarom is het zo bijzonder. Dit soort woorden kun je niet uit jezelf spreken. Hier is God door deze vrouw heen aan het werk. Terwijl ze het helemaal niet weet, want wat weet ze nou van God? Ze weet alleen maar dat de Heer Jezus de afgezant van God is en dat door hem haar dochter kan genezen. Dat weet ze en dat is ze heilig van overtuigd. En ze weet ook, er is maar weinig van God voor nodig en dan zal het gebeuren. En het gebeurt ook. Het is een groot geloof. Dit is een spannend geloof. Als je zo op God durft te vertrouwen, dan weet je dat het kleine beetje van God al gigantische wonderen doet. De laatste vrouw heeft een naam. Een deftige naam. Er was een heel geslacht in Rome dat die naam droeg. En dat geslacht heette Prisca, zo wordt zij ook wel eens genoemd. Maar vaak met verkleinwoord Priscilla. En ik noem haar in Handelingen 18. Zij en haar man Aquila komen, ook een Romein met een mooie Romeinse naam, Arend. Ze komen 6 keer voor in het Nieuwe Testament. En vroeger, ik herinner me nog wel preken uit mijn jeugd, dat het zo mooi was van de Heere God dat 3 keer Aquila voorop stond en 3 keer Priscilla voorop stond. Dat houdt de zaak netjes in evenwicht. Nou, door het nieuwere handschriftenonderzoek is dat evenwicht jammerlijk verstoord. Want op een heel belangrijk punt, waar we altijd dachten dat Aquila voorop stond, zo hadden de oudere vertalingen dat, de Statenvertaling, daar blijkt nou Priscilla voorop te staan. En iedereen kan onmiddellijk snappen als je het leest, waarom ze daar die volgorde omgedraaid hebben, die overschrijvers. Die overschrijvers zullen dat vaak met de beste bedoelingen hebben gedaan, maar ze dachten, dit kan nooit correct zijn wat hier staat. Dat is natuurlijk gevaarlijk als je dat denkt. Dit kan nooit kloppen, dus laten we het maar even veranderen. Zo hebben we heel wat knoeierijen gekregen. Nou, zo is het hier in Handelingen 18. Zoals gezegd, ik herinner mij in die preken hoe ontzettend belangrijk het was, vers 26, dat Aquila daarvoor opstond. Nou, helaas, het is niet zo. Priscilla staat voorop. En daar is iedereen die het met de moderne handschriftenonderzoek instemt het ook over eens. Het gaat hier over Apollos, een Alexandrijnse Jood, een welsprekend man. Dat vind ik al zo spannend dat hier een Joodse prediker gecorrigeerd wordt door 2 Romeinen. Die er meer van blijken te weten dan hij. Dat moet je maar voorkomen. Die moet dan als Jood ook wel genade hebben om dat te kunnen accepteren. Maar Apollos had het hart op zijn goede plek zitten. Er staat hier dat hij vurig van geest was. En eigenlijk, ik dacht dat de NBV dat ook zo heeft. Dat hij vurig was door de geest. Klopt dat, Jelle, in vers 25 van Handelingen 18? Geestdriftig. Jammer. Maar in Romeinen 12, waar je hetzelfde vindt, vurig van geest, dat heeft de NBV wel. Vurig door de geest, met een hoofdletter, door de Heilige Geest. En hij leerde nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. In feite geldt dat voor ons allemaal. Wij kunnen niet meer vertellen dan wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Of wat we zelf hebben verworven bij de bestudering van de schriften. Nee, meer kun je niet vertellen. Tenzij dat de Heer de God daar eens af en toe heel bijzonder doorheen breekt en dan dingen je openbaart. Maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want het moet wel altijd getoetst worden aan de schrift. En dan staat er dit. Priscilla en Aquila hadden hem gehoord. Die waren er ook in de synagoge geweest. Dat was de eerste plek waar ze naartoe gingen. Vooral als er nog ergens niet een christelijke gemeente bestond. En dan nemen ze mee op de koffie en vragen hem thuis. En dan staat en ze legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Niet zo corrigeerde wat hij zei, dat moet je niet doen. Je moet het een beetje tactisch aanpakken. Zij vertelde gewoon iets nauwkeuriger hoe het nou echt in elkaar zat. En zoals gezegd, Priscilla staat daarbij voorop. Als je al die schriftplaatsen goed leest, dan krijg je de indruk dat zij haar mannetje stond. Binnenkort gaan we kijken waar ze woonde. Ik mag aan het hoofd staan van een EO-reis naar Italië, waar we Paulus volgen op zijn voetstappen, van Puteoli, waar hij aan land ging, tot Rome aan toe. En in Rome staat nog een mooi kerkje dat Santa Prisca heet en waar volgens de overlevering het huis heeft gestaan waar zij met Aquila wonen. Het heet niet Santo Aquila, maar het heet Santa Prisca. Op een of andere manier heeft Prisca toch net iets, denk ik, zo boven haar man uitgestoken. Dat kan gebeuren. Ik ken een gemeente in Schotland waar ik meermalen geweest ben. En waar de broeders, die broeders mochten alleen maar aan het woord komen in de Bijbelstudie. De vrouwen moesten natuurlijk zwijgen in de gemeente. En die broeders die spraken met elkaar. En er waren wel eens moeilijke dingen die ze niet wisten, waar ze niet uitkwamen. Maar dat gaf niet. De samenkomst werd keurig met lied en gebed afgesloten. En zo gauw ze buiten stonden, dromden ze om deze zuster heen om te horen hoe het nou in elkaar zat. Die zuster mocht dat in die Bijbelstudie natuurlijk niet vertellen. Maar na afloop van de samenkomst mocht ze het buiten op straat of in de hal wel vertellen. En bij Priscilla, ik heb die zuster persoonlijk leren kennen. Bij Priscilla denk ik wel eens aan die Schotse zuster. Die haar Bijbeltje kende. En die de broeders wel eens een keer hielp. En Aquila had er blijkbaar geen moeite mee. En Apollos ook niet. Als je een Jood bent en je moet van een Romeinse vrouw onderwijs ontvangen, en Romein, en een vrouw, en je accepteert het, dan ben je een groot man. Waar of niet? Dan ben je een groot man. En hij accepteert het, heeft zijn bediening enorm vooruitgebracht. Hij is ver, in de eerste Korinthebrief zien we dat, dat Paulus hem min of meer toch als een gelijkwaardige beschouwt in de bediening. Apollos heeft zeker apostolische trekken. Aan het einde geeft hij, van 1 Korinthe 16 lees je dat, geeft hij Apollos een dringend advies. Maar Apollos die had anders besloten en hij deed het niet. Hij was niet onderdanig aan de apostel Paulus. Ook al was die apostel, dan wordt dat van Apollos zo niet direct gezegd. Nee, hij was zelf aan de Heer verantwoordelijk en hij volgde zijn eigen weg. Maar Apollos heeft deze positie in de christelijke kerk verworven doordat hij op een belangrijk moment luisterde naar een Romeinse vrouw. Van goede komaf waarschijnlijk, als zij uit die familie stamden, toch gewoon tenten maken, net als Paulus zelf. Leerbereiders, zij en haar man, voorzagen zo in hun eigen onderhoud. En zij sprak het woord van God. Een heel gewone vrouw, hoe je het ook wendt of keert, hoewel zij voor Paulus heel veel betekend hebben. In allerlei brieven doet hij of de groeten van aan ze of de groeten van ze. Als je het goed reconstrueert zijn ze in Efeze geweest en in Rome geweest en nog op andere plaatsen. En overal waar ze kwamen vormden ze meteen een huisgemeente. Dus als je bij die Santa Prisca in Rome staat, dan kun je daar ook voorstellen. Hier zijn we op een plek waar ergens diep onder het kerkje dat er nou staat een huis heeft gestaan. En daar kwamen gelovigen bij elkaar. Want zo ging het altijd bij hen. Prisca. En Prisca was niet alleen maar degene die de koffie en de koekjes verzorgde in de pauze. Prisca die kon Apollos de weg van God nauwkeuriger uitleggen. Als je maar openstelt voor wat de Heer God door je heen wil doen. Voor wat hij wil laten zien. Voor wat hij aan je toe wil vertrouwen. Dan doe ik helemaal niet af aan de leraren van de kerk. Aan degene die God bijzondere bedieningen op dat punt heeft gegeven. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Over de apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders en de leraars. Hebben we allemaal gezien. Maar vanavond zijn de gewone mensen aan de beurt. U en ik. De Heer kan ons gebruiken. Als wij ons ervoor openstellen. Om zijn woord door te geven. En mensen tot zegen te zijn. Mensen verder te helpen. In gebed. In lofprijzing. In onderwijs aan anderen. Gewoon in een geloofsuiting. Gewoon in een advies dat je aan iemand geeft. Het waren allemaal verschillende soorten van openbaringen van God door deze mens zijn. Nou, het einde van deze avond is het mijn gebed en mijn verlangen dat u en ik ook op die manier door de Heer gebruikt kunnen worden om zijn woord door te geven. God zegene zijn woorden.